Goedenavond. Welkom op deze openbare informatiebijeenkomst. We zijn ook te volgen via internet. Misschien dat Jarko Wering nog komt, maar dat zien we nog wel even. Nou, Jarko is natuurlijk een gewaardeerd raadslid, dus dan beginnen we wel even overnieuw. We gaan het vanavond hebben over begraven in de gemeente Tinalo. Een onderwerp wat straks verteld zal worden door wethouder Henk Lammers. Alvast even van tevoren dat jullie dat weten. In de raad van 4 december zal de notitie als bespreekstuk aan de orde komen. Dus dit is een mooie voorbereiding daarop. Mag ik het woord geven aan wethouder Lammers? Nog even een huishoudelijke mededeling. De wethouder gaat aan de hand van beelden zijn verhaal doen. Mochten jullie verduidelijkende vragen willen, dan kan dat tussendoor. En als je echt grote vragen hebt, dan doen we dat na afloop.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb voor deze gelegenheid een paar souffleurs zitten op de bank die kunnen helpen. Begraven, dat is in de meeste gemeenten een emotioneel onderwerp vaak. Heb ik ook in mijn vorige gemeente De Wolden wel ervaren. Ik zal eigenlijk geen inleiding geven, maar gewoon bij de eerste plaatje beginnen. En dan bouwt het zich vanzelf wel op. We hebben vijf gemeentelijke begraafplaatsen. We hebben bestaanbeleid. In 2009 zijn er vrij ingrijpende besluiten genomen over begraven. Dat gaan we nog even memoreren. Dan hebben we het over cijfers, kosten, leges, het nieuwe beleid. Dat is in grote lijnen waar we doorheen lopen. Ik heb voor de gelegenheid met de ambtenaar een rondje gemaakt langs alle vijf de begraafplaatsen. Gemeentelijke begraafplaatsen moet ik zeggen, want er zijn ook een aantal particulieren zoals u allen weet. Maar daar gaat dit beleid niet over. Het gaat nu over onze eigen begraafplaatsen. Ik moet zeggen, u heeft hele mooie begraafplaatsen. En ik heb ook daar rondkijkend en met de uitleg die ik van een ambtenaar kreeg, werd ik me ook bewust van dat de dorpen ook verschillende culturen hebben. Niet heel verschillend, maar wel een beetje verschillend. En dat komt dan heel mooi door uiting als je daar rondgaat. En begraven heb ik altijd een beetje van, nou, een beetje somber onderwerp. Maar de ambtenaar die daar zit, die vindt het allemaal geweldig. En in het laatst word je gewoon zelf ook enthousiast. Dat is heel raar. Ja. Ja. Dus dit zijn de vijf begraafplaatsen. Ik ga ze nu bij af. De Duinen in Eelde, een hele mooie, ruime begraafplaats. Prachtig daar onder die bomen ook, hoe dat erbij ligt. Ik denk haast wel de mooiste begraafplaats. Er is voldoende ruimte voor de toekomst. En omdat... Oh. Ja. Voor graven, maar ook voor urnen, kelders en noem maar op. We kunnen daar eigenlijk tot 2040 probleemloos mee vooruit. En dan hebben we de oude begraafplaats in Eelde. Ik zal even doorschakelen. Ja, daar is een veel kleinere begraafplaats. Hè? De Duinen, dat was 3 hectare. Dit is maar 19e hectare. Er zijn 1881 stuks graven. Daar kunnen nog ongeveer 40 stoffelijke overschotten worden bijgezet. Maar er is eigenlijk, zijn er geen nieuwe graven. Er worden alleen nog maar bijzettingen gedaan in bestaande graven. Dan ga ik door naar de Walakker in Zuid-Laren. Ook een hele mooie grote begraafplaats. Een begraafoppervlak van bijna 2 hectare. Nou, daar kunnen we nog een flink aantal jaren mee vooruit. Wat daar ook speelt, is dat daar ook nog uitbreidingsruimte is. En die uitbreidingsruimte, die heeft ook al de bestemming begraven. Dus dat, als we daar gebruik van moeten maken, zal dat ook niet al te ingewikkeld worden. De oude Koevoordeweg, een begraafoppervlak van 3 hectare. Een zeer groot aantal stuks graven, bijna 7000. Maar doordat er walakkers er is, is zeg maar de behoefte aan nieuwe graven is er eigenlijk niet. Wat we daar nog doen is bijzetten in bestaande graven. En er zijn nog een aantal urnengraven. Dat was de oude koe voor de weg. Dan ga ik nu door naar de Eswal in Fries. Ook vorige week nog een bezoek gebracht. 3 hectare, ook weer een heel eigen begraafplaats. Ongeveer 35 bijzettingen per jaar. Dit is wel de begraafplaats waar we het eerste capaciteitsproblemen zullen krijgen. Daar moeten we de komende jaren wel naar kijken. Maar goed, onderdeel van het nieuwe beleid is ook om het ruimingsbeleid wat te versnellen. En als dat lukt, dan biedt dat misschien even wat soelaas. Er is nog wel uitbreidingsmogelijkheid aanwezig. Maar die grond is van de gemeente, maar de bestemming is daar nog niet begraven. Dus is toch iets gecompliceerder dan in Zuid-Laren. Ik denk dat daar zo de komende 5-6 jaar echt nog goed naar gekeken moet worden.
De heer De Graaf van de PvdA heeft een vraag.
Ja, even dank u voorzitter ter verduidelijking. Bij een eerder plaatje zag ik ook in Zuid-Laren 868 tekort. Dat tekort is dus de, als u nog eentje teruggaat, ja, daar de derde van onderen, 868 tekort tot 2045. Dat is dus de vraag minder het aanbod, begrijp ik.
Ja, dus je doet een prognose natuurlijk hoeveel mensen er begraven moet worden in de toekomst. Dat is altijd natuurlijk met onnauwkeurigheden behept. Maar dat gaat uit van wat nu de begraafplaats is. En dan heb ik daarnaast aangegeven dat er uitbreidingsmogelijkheden zijn, mocht dat niet genoeg zijn. Dan ga ik even naar bestaand beleid. U heeft zeg maar in de loop van de jaren nog wel het nodige bijgesteld aan het begraafbeleid. Het belangrijkste is eigenlijk wat er in 2009 is veranderd. De anderen, dat zijn wat meer, wat kleinere wijzigingen. En dan ga ik dan maar gelijk even naar 2009 toe. Ik moet u zeggen, 2009, dat is nu 8 jaar geleden. Ik heb mensen voor mijn bureau langs gehad, gewoon deze afgelopen 9 maanden. Die moesten dus die hadden zich nog niet gerealiseerd dat in 2009 die tarieven zo verhoogd zijn. Die waren behoorlijk ontstemd. Maar ja, het was beleid en je kunt daar verder niets aan doen. Op dit moment is dat dan gewoon geldig. En iedereen die al verlengd heeft sinds 2009, die weet dat die tarieven hoger zijn. De anderen, dan kunnen we zeggen, je kan het weten en het heeft hier gepubliceerd gestaan. Maar ja, de ervaring leert dat men het toch niet altijd weet. En dan is het even een confrontatie. Wat is er besloten in 2009? Het ruimen van graven is vastgelegd in de verordening. Dat is altijd, denk ik, ik weet niet hoe die discussie hier is geweest in mijn vorige gemeente De Wolde, waar ik ook begraven in portefeuille had. Was dat ook wel even een punt? Dat hebben we wat later gepasseerd. Ja, dat is altijd toch wel even emotioneel om graven te ruimen. Maar dat is hier ruimschoots achter de rug. Er is ook voor dubbelgraven heb ik geleerd dat steeds naast elkaar begraven werd. En op 1 begraafplaats na, in verband met waterpeil, is dubbel diep begraven op alle begraafplaatsen mogelijk sindsdien. En er is een gedeelte, functie openbaar groen aan de begraafplaatsen toegekend. En dat betekent eigenlijk dat daar waar je de kosten van begraven wilt uitrekenen, dat je op een gegeven moment zegt, ja, maar is het ook niet voor een deel een park? En daarom is er van het Nederlandse gemiddelde zo'n beetje uitgegaan van 8 vierkante meter per graf. En dan blijft er, want ja, je kunt wel een ruim park opzetten, maar is dat dan altijd redelijk om die kosten aan de gebruikers zomaar door te berekenen. Het onderhoud van de grafbedekking is toen besloten door de gemeente Ten Aarlo te laten doen. Dat betekent dat men, ik meen, 2 keer per jaar even langs de grafbedekking en de staande steen gaat om die schoon te maken. Ik ga nu naar het grafrecht. Dat is wel een centraal plaatje. Als u ziet, dit gaat over het grafrecht van een enkel graf. En als u dan kijkt in 2007, 2008... dan zit u daar op ongeveer 800 euro. En als u nu kijkt in 2015, dan zitten we al op 2300. Dus het besluit van 2009, daarom haal ik dat nog speciaal even weer naar voren, heeft eigenlijk ertoe bijgedragen dat het nu 3 keer zo duur is. Het is eigenlijk in 1 keer in 1 jaar verdubbeld, maar ja, de normale trendmatige verhoging die zit er natuurlijk ook in. Dus dat is allemaal nogal wat gestegen. Ik heb nog een plaatje over cijfers en kosten. Ik denk dat dit wel een interessant plaatje is als je naar de kolom begrafenissen kijkt. En je haalt de hoogste en de laagste waarde eruit. Dan is het aantal begravingen tussen de 80 en de 105. Het lijkt een licht dalende trend in te zitten, maar niet een dramatisch snel dalende trend. Urnbijzettingen, dat is min of meer een constant beeld. En asverstrooiingen fluctueert wat heftiger. Maar dat is eigenlijk, je verstrooit op dat veld en doet geen aanslag op capaciteit. Om het dan even technisch te zeggen. Huurverlengen van grafrechten. Als je een graf huurt omdat iemand is overleden, dan is er na verloop van jaren, moet dat door de rechthebbende, vaak is dat de overgebleven partner of een van de kinderen, moet de huur verlengd worden. En dat is altijd wel belangrijk, want als huur verlengd wordt, dan betekent dat er weer een nieuwe periode in gaat, dat graf waar het over gaat ook weer inkomsten oplevert. Dan kom ik even in een vergelijk met de omliggende gemeentes. Er zijn een paar Groningse gemeentes en een aantal Noord-Drentse gemeentes. En we hebben getracht om die cijfers een beetje op één noemer te krijgen van wat kost het nou als je voor 20 jaar een enkelvoudig graf huurt. En dan zie je dat daar ook begraafrecht en onderhoud van graf bij komt. En dat is natuurlijk in al die gemeentes, die hebben hun eigen systematiek. Maar dan zie je eigenlijk dat een graf in Tienaarlo over 20 jaar uitkomt op een dikke 3000 euro. A in Hunze komt op 2000. Daar ga ik zo meteen nog heel even iets van zeggen. Noorderveld zit op ook bijna 3000, dus dat loopt met ons in de pas. Assen is duurder. En dan in Haren is het ook duurder. En dan Hoge Zand en de stad Groningen, die zijn weer iets goedkoper. Dat heeft ermee te maken ook dat van A in Hunze, waar ik het net over had, dat die een groter deel gewoon aan openbaar groen toerekenen. Dat mag, maar dat is gewoon een politieke keuze. Een ander overzicht waar we zeker iets mee moeten, en dat komt ook terug in de lezingsverordening die u ook voorgeschoteld krijgt. Als we kijken naar de kosten van urnen.
Voorzitter. Sorry, mevrouw Wiersema van het CDA.
U zei net heel nadrukkelijk dat in Groningen sommige kosten aan het groen worden toegerekend. En dat
in A en Hunze.
In A en Hunze. Zou dat bij ons ook op kunnen gaan?
Ja, ik heb al aangegeven dat in 2009 is al een stuk toegerekend. Maar je kan daar veel verder in gaan natuurlijk. Dat is een keuze. Ja. Die kosten van die urnen. Als je dan zegt van laten we naar de periode van 20 jaar kijken. Dan zie je dat Tienaarlo wel aardig aan de hoge kant zit vergeleken bij de rest. En ik heb, zoals ik al zei, al die begraafplaatsen bezocht. En wat je dan eigenlijk ziet is dat de meeste nissen nog leeg zijn, terwijl die urnenmuren er al jaren zijn. En dat schiet niet zo heel erg op. Dat klinkt een beetje luguber misschien. Maar u weet ook dat er bijvoorbeeld nu een crematorium komt in Eelderwolde. En daar zal ook, die zullen ook faciliteiten aanbieden. Dus ja, een idee wat we daar een beetje hebben is van, als je dat nou wat goedkoper maakt, ben je dan misschien uiteindelijk niet beter af dat het een beetje ingevuld wordt en dat het een beter financieel plaatje oplevert.
Voorzitter.
Ja.
De heer Kuipers van GroenLinks.
Heeft u ook zicht op hoe... Ja, de bezetting van de urnenmuren in de andere gemeenten is. Als je dat procentueel kijkt, want het een kan ook met het ander te maken hebben. Het hoeft niet altijd uitsluitend de kosten van de huur zijn. Is daar zicht op?
Nou, ik zal zo de ambtenaar ook nog even vragen, maar er is veel meer vrijheid nu ook met urnen. Hè. Je mag het na een bepaalde periode bij het crematorium mag je het ook mee naar huis nemen en al dat soort dingen. Dus die druk op die urnenmuren is niet zo hoog. Maar misschien kan Jeroen daar nog iets van zeggen, want ik weet van andere gemeentes eigenlijk vrij weinig.
Nou, we hebben daar niet heel specifiek onderzoek naar gedaan, even voor de beeldvorming. Wat we wel weten is een aantal gemeenten, met name Veendam en omliggende gemeenten, dat het heel goed gaat. Met andere woorden, er wordt veel gebruik van gemaakt. Maar dat kan voor een deel ook aan de begraafcultuur liggen, of crematiecultuur liggen. We zagen al heel eventjes van, bij ons blijft het cremeren redelijk op een gelijk pijl. Het springt niet naar boven of het springt niet echt naar beneden. Dus de vraag is ook hoeveel vraag is er en hoeveel zie je verschuiven naar andere gemeenten. We weten het niet precies.
Nee, maar als ik het heel concreet zou maken. Hè, stel, elke begraafplaats heeft 50 zetplaatsen. En wij constateren dat wij er 10 bezet hebben, terwijl de andere gemeenten er 40 bezet hebben. Dan zou je kunnen zeggen, er wordt dus duidelijk bij ons minder bijgezet dan in de andere gemeenten. Maar als wij er 50 hebben en de anderen hebben er maar 15, ja, dan is die andere al gauw vol natuurlijk.
Maar het is ook wel bij ons ook weer per dorp verschillend. Want als je de begraafplaats in Vries kijkt, daar zie je wel veel urnen graven. En waar we het nu hier ook over hebben, is zeg maar de urnenmuren. En als je daar zo langs loopt, en ik heb al die begraafplaatsen bij langs gelopen, dan valt op dat die muren er misschien al jaren staan en dat er maar hier en daar een nis in gebruik is. En nou moet je daar niet wat mee. Dat is eigenlijk wat we voorleggen.
De heer Van den Born van de ChristenUnie wou ook wat vragen.
Een vraag over de kosten, de manier waarop die kosten van de begraven berekend zijn. Want ik heb ooit eens begrepen dat het gaat over de huurgraaf, niet over het totaal aantal graven op een begraafplaats.
Dus... Ja, wij komen straks nog daarop terug. En als er dan nog iets mankeert, dan zal ik u graag antwoorden. Is dat akkoord voor u? Kostendekkendheid begraafplaatsen. Nou, als je dus zo kijkt, dan zitten we nog steeds niet op 100%, maar gaan we wel aardig in die richting. Maar ook omdat het aantal begravingen en zo terugloopt, moeten we wel in de gaten houden hoe dat verder zich gaat ontwikkelen.
De heer Van Es van Gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Het staatje van de kosten, dat is inmiddels exclusief dat gedeelte van het openbaar groen wat er zeg maar uitgehaald is. Hè?
Dit zijn begraafkosten. En als ze gauw het naar openbaar groen gaat, dan komt het zeg maar niet meer in de programmabegroting begraven voor, maar dan is het openbaar groen.
Dit zijn dus de kosten die op de begraven, postbegraven drukken. Daar is dus het onderhoud van het openbaar groen, om het zo maar te noemen, is daar al uitgehaald.
Want dit zijn graven en daar is voor betaald. En dan zeg je van, in hoeverre is dat kostendekkend? En dan weten we dat in 2009 daar dus een stuk uitgehaald is. Ja?
Wat die kosten zouden zijn als je die post er eventjes fictief weer bij opdrukt?
Nou, dan zou die kostendekkendheid aardig zakken. Maar om nou even uit mijn hoofd te zeggen hoeveel dat zal zijn. Ik kijk even schuin naar de ambtenaar, maar...
Ja, ook hiervoor geldt, dit zijn kosten op basis van de jaarrekening. Als we de kosten erbij doen, dan komen we ongeveer vanaf 2010 per jaarschijf ongeveer 100.000 bij, 105.000 bij.
Ja, ik vraag dat omdat het natuurlijk best wel interessante informatie is, omdat je van de ene kant wilt weten van wat de totale kosten zijn en wat je er anders toerekent. Met andere woorden, van een gedeelte van... rekenen we al niet toe en dat is best wel leuk te weten welk gedeelte dat al precies is.
Ik denk grote stappen snel thuis dat begraven ruim 4 ton kost in totaal en dat daar ongeveer een ton uit het groen onderhoud komt. Heb ik dat goed? Maar dat is een toerekening, hè?
Nou, dat is niet. Begraven kost op dit moment in de begroting iets meer dan 4 ton en dan komt die ton er nog bij.
Oké, die komt daar dan overheen. Ja? Onderzoek naar de leesjes. Ja, het aantal begravingen heeft dus een lichtdalende trend. We werken nog steeds met een ideaalcomplex. Ik was in mijn vorige periode wethouder financiën, maar ik wist niet meer wat een ideaalcomplex was. Dat heb ik me laten uitleggen. Een bedrijf heeft 4 auto's en elk jaar vervangen ze 1 auto. Dan kun je ervoor kiezen dat je het aanschaffen van een auto elk jaar als gewoon een cash-out uitgave uit de exploitatie ziet. Ander alternatief is dat je een auto aanschaft en dat je in 4 jaar afschrijft. Ja, dus het is een andere benadering. Nou, zo kun je met graven kun je ook zo rekenen. Dus daar zal op een aula of iets dergelijks nog misschien afgeschreven moeten worden. Maar als je kijkt naar de reguliere graven, dat zijn min of meer zeg maar identieke zaken. Daar kun je gewoon met de operationele kosten rekenen. En komen we daarmee uit. En daar is ook met de accountant over gesproken. En daar kunnen we zeker nog een aantal jaren mee vooruit. En hebben we dat eigenlijk wel aardig voor elkaar.
Er is nog even een vraag tussendoor. De heer Van Es van Gemeentebelangen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u gebruikt de term afschrijving. Dat tikkert mij een beetje in de zin van hoe zit dat met allerlei BBV-regels die veranderd zijn. Heb je daar verplichtingen in dat je tegenwoordig moet afschrijven? Dat je dat op een bepaalde manier moet doen of zijn we daar vrij in?
Nou, de BBT geeft daar, ik hoor wel als ik het niet goed zeg, maar die geeft daar wel wat vrijheid. Ik weet bijvoorbeeld in de gemeente A in Hunze hebben ze de riolering op een ideaal complex. Dus dan wordt er niet afgeschreven, maar worden de vervangingsuitgaven die men elk jaar doet als operationele kosten direct uit de heffing van dat jaar betaald. En wordt dat niet afgeschreven. Dat is een boekhoudkundige mogelijkheid die er is. Heb ik het ongeveer goed gezegd? Er wordt instemmend geknikt. Meestal frons men de wenkbrauwen bij financiën als ik mijn mond open doe. Maar dat is dat loopt nu goed af. En Jeroen, wat wilde we met dat laatste zeggen? Hoogte hurenverlenging.
Nou, we hadden een aantal brieven liggen van rechthebbenden. Die zeiden van, goh, hoe kan het nou zo zijn dat wij, dat gaf je net al even aan. Hoe kan het nou zo zijn dat wij in die periode in één keer vanaf 2009 zoveel meer moeten betalen in het kader van huurverlenging. En op basis daarvan hebben we gewoon gekeken van, goh, wat is er nou aan de hand? En hoe staan wij als Tinalo daadwerkelijk met onze omliggende gemeenten? En wat gebeurt er nu? En hoe rekenen wij de kosten toe?
Ja, het is in feite wat ik aan het begin al zei. Ja. Dan ga ik naar de volgende. Wat hebben we onderzocht? Welke kosten zijn toerekenbaar? Welke niet in de vergelijking met wat nu in de begroting zit? Rechtmatigheid van de legesverordening hebben we naar gekeken. En hoe om te gaan met graven die zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd. Dat, met name die laatste is ook een hele interessante. De conclusies van het onderzoek. Hele kostentoerekening. Er is een breed onderzoek naar de legesgebeuren gedaan. En is er een vraag?
Ja, mevrouw Wiersema wilde wat vragen.
Nou, ik wilde een vraag stellen over dat laatste punt. Hoe om te gaan met graven die zijn uitgegeven voor onbepaalde tijd. Maar misschien kan ik dat beter straks vragen. Over de oude begraafplaats Eelde en de daar bijna vervallen graven wilde ik iets over vragen.
Ja.
Straks
even doen. Dan zal ik eerst zeggen wat we met gewone graven voor onbepaalde tijd doen. En dan komt dan die vraag en dan gaan we daarop in. Heb ik het goede plaatje? Nee. En dan moet ik weer even verder. Ja. Tinalo heeft de kostentoerekening geoptimaliseerd. Daar is stevig op gestudeerd en de accountant heeft daar ook zijn input op gegeven. Dat hebben we eigenlijk allemaal goed op orde. En eigenlijk hoeft de hele financiële inrichting van het taakveld ook niet veranderd te worden. Wel is ook geconcludeerd, maar dat had ik al gezegd, dat urnengraven wel aan de dure kant zijn, vergelijkenderwijs met de omgeving. Dan kom ik op financiële voorstellen. Wij willen eigenlijk de financiële inrichting niet veranderen. En een belangrijk voorstel, en dan komen die graven voor onbepaalde tijd. Dat zijn niet monumentale graven bij voorbaat, maar gewoon graven die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven. En waar nog een rechthebbende is, die gaan wij gewoon niet meenemen in de kostendekkendheidberekening. Want het aantal graven wat voor onbepaalde tijd wat uitgegeven is, daar komt straks nog een plaatje van, maar dat is vele malen hoger dan graven voor bepaalde tijd. En we houden het principe aan dat de gebruiker betaalt. De wet biedt ons de mogelijkheid, zo gauw een rechthebbende, bijvoorbeeld door overlijden, opgevolgd wordt door een nieuwe rechthebbende voor het graf, dan kunnen we onderhoudskosten voor het graf in rekening gaan brengen. De wet biedt die mogelijkheid en dan gaat zo'n graf gaat dus eigenlijk weer, als ik het zo mag zeggen, ook weer wat geld opleveren. Het komt er eigenlijk op neer dat een graf, wat dus niet wordt meegenomen in die kostendekkendheidberekening, wordt dus eerst even naar algemeen onderhoud overgeplaatst, bij wijze van spreken. En zo gauw dan de volgende rechthebbende er is en wij de mogelijkheid hebben om daarvan te heffen, dan gaat het graf weer terug in de, in de begraafplaats. Financieel gezien.
De heer Van der Born.
Dat is een beetje lastig misschien, maar...
Ja, de vraag daarbij is dan, is het daarna, dat blijft wel voor onbepaalde tijd, dat graf?
Dat graf blijft onbepaalde tijd, ja, zo gauw er geen rechthebbenden meer zijn, dan vervalt zo'n graf op een gegeven moment aan de gemeente.
Ja, speciaal tarief voor.
Maar zolang er...
Ik hoor u nu zeggen van hij gaat over van de ene rechthebbende naar de volgende. En op dat moment pakken mensen kraag en dan zeggen ze nu even onderhoud.
Nou, stel er is een graf voor onbepaalde tijd uitgegeven en er is een rechthebbende die dat 40 jaar lang als rechthebbende bijhoudt. Dan overlijdt die rechthebbende, maar zijn of haar zoon of dochter neemt dat over en wil dat graf in de lucht houden, om het zo maar te zeggen. Dan heeft de gemeente de mogelijkheid om onderhoudskosten... beeldspraak is altijd heel moeilijk met dit onderwerp. Ja, maar dan kan je dus onderhoudskosten toerekenen aan dat graf. En die moet dan door die rechthebbende opgebracht worden.
Terwijl bij de andere graven onderhoudskosten niet in rekening gebracht worden.
Hoe zeg je?
Bij de huurgraven wordt onderhoudskosten niet in rekening gebracht.
Nee, bij de huurgraven wordt gewoon elke 5 of 10 of 20 jaar, hoe lang, wordt steeds weer de huur opnieuw verlengd. Dus die leveren continu al inkomsten op. Maar die graven voor onbepaalde tijd, en ik zei u wel, dat is een hele grote meerderheid, die leveren nooit meer wat op. En daardoor is dat streven naar die kostendekkendheid ook zo moeilijk. En daarom hebben we dan mogelijkheden gezocht om toch nog weer wat inkomsten daaruit te halen. En die onderhoudskosten, die worden dan, ik meen iets van 75 per jaar. Jeroen, jij wilt er iets aan toevoegen?
Nou, ik wil graag, want we hebben het inderdaad over onderhoudskosten. En voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd. Voor het bepaalde tijd, zeg maar een huurgraaf, iemand die neemt een huurgraaf, die betaalt 2300 euro, zeg maar even, als grafrechten. En die 2300 euro is in principe betaalt men voor het onderhoud of instandhouding van de begraafplaats. Met andere woorden, men betaalt dus wel voor onderhoud. Wat we nu voorstellen in de verordening is om een artikel op te nemen waarin staat van op het moment dat het grafrecht van een graf voor onbepaalde tijd, of noem het een koopgraf, overgaat naar zoon of dochter of naar een andere rechthebbende, dan willen wij op dat moment ook kosten in rekening gaan brengen voor het gebruik maken van de begraafplaats. En dat gaat over het voorstel is om dat in de leesverordening op te nemen voor een bedrag van 75 euro per jaar. Met andere woorden, ook daar vragen wij, op dat moment vragen wij dan van de nieuwe rechthebbende, want er ontstaat er een nieuwe situatie, dan vragen wij van de nieuwe rechthebbende een bijdrage voor het instand houden van de begraafplaats.
Oké, de heer, wacht even, over dit onderwerp, de heer Van den Born, of... Dit onderwerp klaar. Dan laat ik eerst even de heer Huisman het woord.
Ik weet dat in Zuid-Laren vanaf 1817 graven zijn uitgegeven op de algemene begraafplaats. Hoe wil je ooit nog aan de rechthebbenden boven water kunnen krijgen?
Wij hebben voor graven die voor 1980 zijn uitgegeven, is er een, hebben we gekozen, en althans daar stellen we voor, en daar zijn we zelfs al mee aan het uitvoeren ook, moet ik zeggen. Zetten we bordjes bij, daar is een administratief proces voor. Dan zet je bordjes bij zo'n graf neer. Wat daar precies op staat, dat weet ik niet. Maar er komt erop neer dat we dan een jaar of zo wachten om te kijken of zich een rechthebbende meldt. En is dat dan niet het geval, dan kan er op een gegeven moment dus, maar er zijn allemaal voorwaarden voor, maar dan ontstaat er een situatie dat zo'n graf dan aan de gemeente vervalt.
Ik heb het dus over graven die 200 jaar daar liggen. En dat wordt een heel lastig probleem, denk ik.
Ja, er zal zich hoogstwaarschijnlijk niemand meer melden, maar dan is de situatie ook duidelijk.
De heer Van S had nog een vraag.
Ja, dank u wel. Ik begrijp dat krachten dus de wet mag doen, ook als men, nou ja, noem maar 200 jaar geleden, een substantieel bedrag heeft op tafel heeft gelegd, die daarmee in feite gezegd heeft van ik koop voor altijd en eeuwig, koop ik daar een graf waarbij het onderhoud die feiten ingecalculeerd in één slag betaald is. Want kun je dat dan maken om nu nog dat soort slagen te maken? En met name kan dat krachten dus de wet, of ik het moreel fantastisch vind, kan er van alles van vinden, maar kan dat?
Dat kan dus niet. Met andere woorden, iemand die in de legaatstelling het heeft afgekocht, en dat is inderdaad, dat wordt een dossieronderzoek, dan is het gewoon zo, dan is het afgekocht. Dan hebben we een overeenkomst met deze rechthebber of toenmalige rechthebbende gedaan. Maar er zijn ook heel veel graven waar dit soort zaken niet geregeld zijn en waar je als gemeente uiteindelijk wilt weten wie is rechthebbende. En waar je als gemeente ook van wilt zeggen van goh, we willen met elkaar de begraafplaats graag in stand houden. En wij vragen dus daar onderhoudskosten voor.
Heer Van Nes.
En dat bent u dan van plan om dat per rechthebbende te doen? Of hoe moet ik dat zien? Ik kan me voorstellen dat door vererving van dat soort zaken dat nog vrij snel opsplitst in meerdere rechthebbenden, zou ik bijna zeggen. In dat soms eigenlijk van generatie per generatie zo doorgaat. Is het niks verder als een stamboom vertakt?
Je gaat per graf kijken naar de rechthebbenden. En zeg maar na 1980 is die opsporing vooral via administratieve weg. En voor 1980 is het bijna geen doen, hè, want je hebt nog drie voormalige gemeentes en niet alles is van vroeger ook even goed op orde. Als je heel ver teruggaat, daar gaat het dus met die bordjes. Maar dat zijn gewoon procedures die binnen de wet vallen.
Als ik nog wat aan mag voegen, per graf is er maar één rechthebbende bekend. Met andere woorden, er kunnen geen 10 rechthebbenden op één graf zitten. En als de rechthebbende niet bekend is, dan vervalt uiteindelijk het grafrecht weer terug aan de gemeente. Maar een graf wat uitgegeven is, ook al zijn er 100 familieleden, er kan maar één rechthebbende zijn van het graf.
De heer Veeme van D66.
We hebben het hier natuurlijk over rechthebbenden en financieel. Maar zeker als we het hebben over graven van meer dan 100 jaar oud, hoe hebben we het over cultuurhistorische waarde van dit soort graven?
Ja, ik kom nu zo op het ruime terecht en dan kom ik nog even op monumentale graven. Dus als het goed vindt, dan ga ik nu even verder met de presentatie.
Mag ik nog even, er zijn nog twee vragen. Zullen we die eerst nog even doen en dat u dan verder gaat met uw verhaal? Eerst de heer Kuipers even.
Ja, ik vroeg me af, meneer Lammers, naast de fysieke bordjes komt er ook een digitaal overzicht. Want ik kan me voorstellen dat niet iedereen altijd regelmatig de begraafplaatsen bezoekt, maar toch door middel en door publicatie en door middel van een digitaal overzicht kan kijken van hey, het graf van overgrootvader staat op de lijst van en dat ze dan actie kunnen ondernemen?
Normaal, of dat nou digitaal direct al beschikbaar is, dat verwacht ik niet, want je kijkt echt terug in de historie. Zoals ik al zei, vanaf 1980 kunnen we vrij goed nog de rechthebbenden vinden. En daarvoor hebben we een andere methode van opsporen, om het zo maar te zeggen.
Maar goed, als we een graf hebben wat in 1920 gegraven is, waarop in 1920 iemand begraven is, daar staat de naam op en de plaats van geboorte vaak en het tijdstip van overlijden. Dat in combinatie met, het gaat mij erom dat we het ook makkelijk maken dat mensen niet naderhand zeggen, ja, ik was 3 jaar voor mijn werk in Saoedi-Arabië en ik kom terug en opa's graf is verdwenen.
Wil jij daar nog iets van zeggen? Want dat zijn ongelooflijk nauwkeurig. Daarom kost dat ruimen waar ik het straks over heb, kost ook zoveel. Want er zit juist heel veel in het administratieve proces om dat zorgvuldig te laten verlopen. Maar misschien kun je er iets meer van zeggen.
Wat er gebeurt is met voordat wij mogen de ruimers inderdaad publiceren. En dat houdt in dat we een aantal dagbladen en kranten moeten oproepen van goh, beste mensen, ga kijken op de begraafplaatsen. Dat deel wat we digitaal hebben, kunnen we ook digitaal ontsluiten. Maar heel veel verder terug is gewoon nog allemaal oude grafkaarten. Dat is niet digitaal ontsluiting. En dat betekent dus dat we daar nog een digitaliseringsslag in te maken hebben. Wettelijk gezien of juridisch gezien is het wat we als moeten doen als gemeente is oproepen in de kranten en op digitale media van goh, de gemeente Tinalo gaat bezig met het ruimen of het ruimingsbeleid op haar begraafplaatsen. Wij zetten bordjes bij de graven waar het om gaat. Beste mensen, ga heen kijken. En daarmee, daarmee doen we al een heel zorgvuldig proces. Het zou natuurlijk nog mooier zijn als we de digitaliseringsslag helemaal voor elkaar hebben. Maar wettelijk gezien moeten we oproepen. En we hoeven niet letterlijk aan te geven van het is graf van Jantje, Pietje of Marietje.
Oké, dan als laatste de heer Van den Born.
Dank u wel. Misschien mag ik eerst opmerkingen over hierover maken. Er is een website die alle begraafplaatsen van Nederland in kaart brengt of probeert te brengen. Ik neem aan dat u die kent en anders is dat de moeite waard om daar eens te kijken. Ook sowieso interessant. De vraag die ik had is over de kosten van begraven. U zegt van nou, we halen dus die koopgraven zeg maar eruit. Betekent dat ook dat de tarieven voor, het, voor de huurgraven omlaag gaan? Wordt dat, heeft het daar gevolgen voor? Dat hopen we eigenlijk.
Nou, het komt grosso modo hierop neer dat we ook gezien in feite dat begraven al drie keer zo duur is dan, dan in 2009... is de grove benadering dat we de tarieven niet willen verhogen, maar dat we met de maatregelen die we hier noemen die kostendekkendheid op die 100% willen brengen. We vinden eigenlijk verdere tariefsverhoging voor begraven niet van toepassing en voor urnen vinden we zelfs dat het omlaag moet. Ja? Dan misschien is het wel goed even te zeggen hoe ruim het gaat. Niet om hier allerlei lugubere verhalen te vertellen, maar even procesmatig. Het administratieve proces wat zeer zorgvuldig moet. Dan komt er een punt dat we kunnen besluiten dat een bepaald graf geruimd kan worden. Wat er dan fysiek gebeurt is dat de grafsteen verwijderd wordt. En als er een deksteen is of wat dan ook, dat wordt ook verwijderd. Het stoffelijk overschot wat daar begraven is, blijft gewoon liggen. En dan komt er op een moment komt er een nieuwe begrafenis. Dan komt die begraafplaats die zeg maar voor kandidaat is om te ruimen, die komt in beeld als begraafplaats voor een volgende. Dan wordt zeg maar in die week van dat die volgende persoon begraven wordt, wordt dat graf fysiek in orde gemaakt om daar een nieuwe begrafenis te laten plaatsvinden.
Dan worden wel, sorry voorzitter.
De heer Kuipers.
En dan worden nog wel eventuele resten verwijderd?
Ja, dat gaat op een nette manier. Dat zal met herbegraven of iets dergelijks gaan. Dat, moeten we, dat gaan we nu allemaal uitwerken. Daarom hebben we ook, en dan komen we toch weer wat geld om de hoek. Daarom willen we graag €20 structureel voor dit ruimen. Dat gaat ons ook helpen natuurlijk om uitbreiding van een begraafplaats uit te stellen dan wel te voorkomen. En we willen graag eenmalig €50.000 om ook een inhaalslag te maken.
De heer Kloos.
En hoeveel graven komen daarvan voor vrij? Als u wil €20.000 voor het extra ruimen en nog een keer €50.000, dus €70.000 in zijn totaliteit voor het ruimen. En op hoeveel graven heb ik het dan?
Ik dacht dat er zo nog een overzichtje kwam hoeveel graven voor onbepaalde tijd we hebben. En waar we dan de rechthebbenden zoeken. Ja, en of je die wel of niet vindt. Ik weet niet of dat in te schatten is hoeveel er vrij zullen komen. Het succes, als ik het zo mag noemen, van het ruimingsbeleid is uiteindelijk ook het succes van een begraafplaats hebben die groot genoeg is of dat je weer uit moet breiden. Maar kun je daar nog iets aan toevoegen, Jeroen?
Nou ja, het ruimen gaat met name in eerste instantie over de graven voor bepaalde tijd. Met andere woorden, de huurgraven waarvan de huurtermijn afgelopen is. En op dit moment hebben wij er een kleine 300 in portefeuille zitten die geruimd zouden kunnen worden. Waar het niet dat wij nog een aantal zaken moeten regelen rond de monumentale of historische graven. Dus we kunnen niet zomaar aan de gang. Met andere woorden, wij vragen dus ook geld. Niet alleen voor het inhaalslag om te ruimen, maar ook om dat te gaan regelen dat we de monumentale graven op een goede lijst gaan krijgen. Het ruimen van een graf kost ongeveer rond de, om de nabij de €500. En dan heb ik het over het fysiek ruimen van het graf. En dat betekent dat we de restanten die we aantreffen in het graf in een verzamelgraf weer gaan herbegraven. Dus dat is het idee wat we gaan doen op het moment dat het graf opnieuw uitgegeven wordt. De overblijfselen, de restanten van het lichaam verzamelen en in een verzamelgraf bijzetten.
Dus dat betekent, en dat is geen grapje, maar dat als gelovige Thomas begraven is, En die denkt van op de dag des oordeels sta ik nog een keer op. En dan moet ik mijn graf uit. Dan lig ik op een veldje en dan mis ik wat. Het is geen grapje, want, maar het is natuurlijk, er zijn natuurlijk ten aanzien van geloven, is er toch een vrij streng beleid daarin. Als ik islamitische begraafplaatsen neem, ik moet me dan dus nog veel dat is voor de eeuwigheid.
Voorzitter.
Ik wou even de wethouder laten beantwoorden.
Ja, daar kan ik niet veel commentaar op geven, meneer Kloos. Ik snap, natuurlijk is dat ook een emotioneel onderwerp. Ik heb dat theologisch of zo niet doordacht en dat is ook mijn taak natuurlijk niet als wethouder. Natuurlijk zijn iedereen die ooit begraven is, mestwaard van iedereen resteren er eigenlijk alleen maar een paar bordjes. Hè. Laten we maar eerlijk maar even zeggen zoals het is en dat gaat al eeuwen zo. En misschien al wel veel langer. Dus ja, ik vind het wel een... dan moet ik even een beetje het antwoord schuldig blijven. Ik vind dat een... daar raak je toch ook mensen in hun emoties. Dat vind ik heel moeilijk om daar nou even een grof antwoord op te geven. Kunt u daar voor dit moment even mee uit de voeten? Ja.
Ja. De heer Jennekens wilde nog wat vragen.
Dank u, voorzitter. Die 50.000 euro voor... de inhaalslag. Daar ga ik vanuit dat dat is voor, laat ik het maar zeggen, de administratieve achterstand die er is.
Dat in de eerste plaats. Dat in de eerste plaats.
Want die is toch gigantisch, zover ik begrepen.
Dat is een behoorlijke operatie, ja. Ja, zeker. Als we dan kijken naar het beleid. We hebben het over de tarieven en de kostendekkendheid gehad. We hebben het, de graven voor onbepaalde tijd zullen we zeg maar ook de beheersverordening voor moeten aanpassen. En een ander ding wat we willen veranderen is dat als je een dubbel graf hebt, zeg maar van een echtpaar bijvoorbeeld, en de eerste overlijdt en wordt begraven, en die heeft bijvoorbeeld een bepaalde termijn gehuurd. Meestal is dat 20 jaar de eerste keer, dacht ik. Dan stel dat dan die partner overlijdt en daar ook begraven wordt. Dan moet daar in ieder geval 10 jaar grafrust gegarandeerd worden. Dan willen we dat ook gelijk recht trekken. Dat dus voor diegene die daar het eerste begraven is. Dat die ook tot aan die 10 jaar betaald wordt. Zodat die grafrust inderdaad gegarandeerd is. Verder hebben we wegwerken van huurachterstanden. Is ook een voortdurende operatie. En daar komt soms ook van alles bij los. Maar ik vind wel dat we dat moeten doen. Zolang de baten groter zijn dan de kosten. Dan moeten we daar zeker mee verder gaan. Er zijn ook een aantal particuliere plaatsen. Begraven op landgoederen. Dat is al gebeurd hier. Wij hebben, omdat dit beleid gaat over de gemeentelijke begraafplaatsen, dus daar hebben we het nu even niet over. Maar je ziet eigenlijk wel vanuit het hele ruimtelijke ordeningbeleid dat daar in principe een ja-mits-houding van toepassing is op dit moment. Daar doen wij met dit beleid van onze eigen begraafplaatsen verder niks aan. En dan digitalisering... van de hele administratie, dat schrijdt voort, dat zijn we van plan. En dat kan zover gaan, heb ik begrepen, dat zelfs een begrafenisondernemer die op een bepaald moment een begrafenis wil uitvoeren op een van de begraafplaatsen, dat hij gewoon van huis uit kan inloggen en dat netjes regelen.
De heer De Graaf van de PvdA wil even tussendoor wat vragen.
En dank u wel, voorzitter. We hadden laatst dus in de raad zo'n initiatief voor zo'n particuliere begraafplaats. Wij gaan daar dus niet aanvullend in ons eigen beleid iets van zeggen. Dat zal dus per aanvraag gaan we dat incidenteel beoordelen.
Dat is op dit moment het beleid, ja. Ja.
En de heer Van Es.
Teruggrijpend op waar ik ze pas al naartoe wou. Ik hoorde de wethouder zeggen van 100% kostendekkendheid. Dat is natuurlijk een beetje een definitieverhaal. Hè, van als je alles apart zet en je houdt maar één graf over en je zegt van wat moet die opbrengen. Ja, dan zou ik bijna zeggen, dan zou 500 euro ook in één keer voor het hele begraafplaatsenbeleid kostendekkend zijn. Dus net wat je er allemaal uithaalt, is een kostendekkender wordt natuurlijk, dat ten eerste. Maar waarbij ik trekkende, een van de zaken die vrij prominent naar voren kwam uit de brieven die we allemaal hebben ontvangen over dit onderwerp, was dat het zo duur geworden was. Nu geeft ook aan sinds 2009 een verdrievoudiging. Simpele vraag, wordt het nou door al deze maatregelen, wordt het nu duurder voor de klant, om het maar zo te noemen, dan wel wordt het goedkoper voor de klant of blijft de prijs per gelijk?
Ik denk dat we zover helaas niet zijn. Er is in 2009 tot een forse verhoging besloten door uw raad, zeg maar. U zult het misschien niet zelf geweest zijn, of ook wel, maar dat hangt er vanaf hoe lang u al in de raad zit en hoe u gestemd hebt. Maar het is, zoals ik net al zei, van we nemen hier een aantal maatregelen waarbij we dus bij min of meer gelijkblijvende tarieven, want we willen ze nu niet verder verhogen, dus een betere kostendekkendheid bij ongeveer gelijke tarieven. Dat is de aanvliegroute, zeg maar.
Simpel gesteld, geven van de mensen die brief geschreven hebben, die zeggen van de kosten zijn zo duur geworden, enzovoorts, enzovoorts. Dat is dan jammer maar helaas flauw gezegd. En die hebben dan tussen aanhalingstekens mazzel dat we eigenlijk een hele serie kosten er buiten hebben geplaatst. Anders zal de kostendekkendheid lager zijn geworden en zou de tarief alleen maar verder stijgen.
Maar als we zeggen van, weet je wat, we maken begraven weer goedkoper. Dan ontkomen we er niet aan dat je nou het algemene middelen meer moet bijpassen.
Over ik wel geen oordeel, ik constateer even gewoon niet. Ze proberen het samen te vatten.
Ja. Oké. Voorzitter.
De heer Van der Meij.
Ja, dank u. Ik hoorde de wethouder net zeggen van de eerste keer dat je zo'n graf huurt, dan is dat meestal voor 20 jaar. Is dat standaard of kan ik het ook korter huren?
20 jaar standaard, daar begint het mee en daarna kunnen we, en dat zijn we wel aan het veranderen, dus ook het voorstel om de verhuur of de termijnen om zeg maar langer te kunnen huren, om die in kortere periodes te doen. Dat was eerst standaard 10 jaar, dus ieder moment dat je zeg maar huurverlenging wou doen, was het standaard 10 jaar. Het voorstel is om dat nu terug te brengen naar de mogelijkheid van 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar of 20 jaar. Dat de rechthebbende een keuze heeft om te zeggen van goh, ik wil het nog voor 5 jaar verlengen of ik wil het veel langer verlengen. Maar standaard wordt het graf hier voor 20 jaar uitgegeven.
De heer Van den Borden.
Dank u wel, meneer voorzitter. Ik heb nog even een andere vraag. Het is al een paar keer langsgekomen, de monumentale graven. Hoe komen die... Sorry. hoe gaat u daarmee om? En eigenlijk, wat vindt u van de stelling dat elk graf is een monumentaal graf?
Ik zie mevrouw Wiersema nu ontzettend teleurgesteld kijken, want die zei voor de tijd tegen me, ik wil daar graag een vraag over stellen. Dus vindt u het akkoord dat u samen die vraag gesteld hebt? Er is wel iets aan de hand met monumentale graven. Daar zijn ambtenaren ook wel mee bezig. Want als je wilt ruimen, dan heb ik aangegeven, dan gaat dus de steen weg en al die dingen. Dus dan verdwijnt dat. En je moet eigenlijk nog bepalen van dat er een aantal graven zijn en je hoeft dan maar rond te lopen en je ziet wel hele bijzondere graven. Dat ga je zomaar niet aan de kant doen. En dan is de vraag, met welk proces moet je dat nog gaan doen? En dat is een van de uitdagingen waar we de komende tijd mee aan de gang moeten. En dat hoort ook eigenlijk bij dat ruimen, want je kan niet ruimen als je niet bepaald hebt of een graf monumentaal is. We proberen daar met de historische verenigingen tot een definitie te komen van nou, die graven die zijn monumentaal. En dat zal nog best wel een ingewikkeld proces worden. Dat loopt vrij stroef. En een van de mogelijkheden die zich aandient is misschien toch om daar ook maar eens een keer een bureau of zo bij in te huren. Dat die mensen die dat op gang moeten helpen een beetje geholpen worden. Om dat van de grond te krijgen. Want dit is niet het makkelijkste onderdeel.
Daarop aansluitend, dat begrijp ik, dat is me goed ook. Maar zou het niet een stukje bij moeten dan over de restauratie van dat deel, van het, met name het kerkhof in Eelde? En dit is ook een vraag die we samen stellen, want daar hebben we het al eerder over gehad.
Dat, Daar moeten we allemaal nog over gaan nadenken, maar dat is op dit moment is dat een beetje in de lucht kijken nog. We moeten eerst weten wat er is en hoe het eruit ziet en wie er belang bij heeft en nou ja, noem maar op. Dus daar kan ik niet heel veel meer van zeggen. Maar wel dat we willen bepalen wat monumentale graven zijn. En dat is ook een beetje een subjectief proces natuurlijk. Dat is niet allemaal zwart-wit. Dus daar moeten we een weg in vinden. En het is niet makkelijk, maar daarom hebben we ook goede mensen hier die dat begeleiden. Maar die zeggen ook dat het moeilijk is.
De heer Van Es.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dan ga ik u een extreem voorbeeld voorleggen. Alle graven zijn min of meer monumentaal, hoor ik net iemand zeggen. Het gedeelte wat overblijft is voor onbepaalde tijd, zou ik bijna uitgegeven. Dus er zijn nog steeds rechthebbenden en die wisselen nog niet de eerstkomende jaren. En er blijft er maar eentje over. Die zou dan voor het tarief van pakken beter, we zaten op zo'n 2700 euro geloof ik, hè, zitten. En daarmee zegt u van als de jaaropbrengst van dat gebeuren 2700 euro is, dan is alles kostendekkend. 100% immers hebben we dan vastgesteld. En waar blijft dan die andere 5 ton waar we het altijd over hebben? Die gaat dan, misschien dat u daar iets op kunt verzinnen. Ik begrijp dat ik u allemaal kwijtgeraakt ben. Oké. Okay. 100% kostendekkendheid wordt gesteld. Geef het van, dat zijn de graven die redelijk courant zijn, noem ik dat dan maar. He, dus dan gaan die monumentale graven gaan daarvan af. De graven van die op dit moment met de rechthebbenden die nog niet wisselen voor onbepaalde tijd zijn, doen we ook niets mee. Die hebben ook geparkeerd. En er blijft maar één over. Namelijk die vandaag uitgegeven wordt. Dat is dat bedrag van ruim 2000, tussen 2000 en 3000 zou ik bijna zeggen. En daarbij heeft u dan eigenlijk het hele begraafbeleid hier in onze gemeente op 100% kostendekkendheid gezet. En toch heb ik ergens begrepen dat er 4-5 ton per jaar nodig is. Hoe moet dat zien? De rest is algemene middelen?
Ik denk dat u het zo moet zien. Als wij verwachten dat het eruit zou komen, dan zouden we niet met deze voorstellen zijn gekomen. Maar misschien kan Jeroen er nog wel iets meer van zeggen. Je kunt niet voorspellen wat er precies uit zal komen. Dat is gewoon wel een onzekerheid.
Maar ik moet eerlijk zeggen, ik snap de redenatierichting ook niet helemaal, de denkrichting niet. Dus ik zit even in vertwijfeling te kijken van wat wordt er gevraagd.
Maar ik probeer het zichtelijk te krijgen.
Dan is de vraag nog steeds niet helemaal duidelijk.
Wacht even, ik geloof dat de heer Dijkstra het snapt en die heeft nog iets aanvullends, geloof
dat is
ik.
Misschien te veel eer, maar ik had begrepen dat dat nou juist de politieke keuze is. Wat we wel en niet als kosten tot aan graven toerekenen. Want ik heb iets gehoord over, er is zoveel jaar geleden gewoon voor gekozen politiek om zoveel geld toe te schrijven aan groen. Dus dat is volgens mij het antwoord. Daar gaan wij over. Hoeveel het ene graf dan moet gaan opbrengen uiteindelijk om kostendekkend te zijn.
Zullen we die vraag van u dan bewaren voor de discussie op 4 december?
Hij is niet politiek. Hij is eigenlijk redelijk technisch moet ik zeggen. Want immers als je gaat uit van 100% kostendekkendheid. Dat stellen we. En als dat dan maar één graf is die courant is, die uitgegeven wordt, bepaalt die ene die 100% kostendekkendheid. En de rest,
Probeer in eigen woorden.
Ik laat nog even Jeroen, de heer Dijkstra en dan Jeroen, de deskundige ambtenaar.
Ik zal... Sorry.
Nou, ja, ik kan hier zien. We kunnen toch ook het bordniveau verlagen, om eens wat te noemen. Dus het is wel degelijk een politieke keuze.
Jeroen, had jij nog iets toe te voegen? Of?
Ik zit nog een klein beetje in verwarring, maar als er maar één graf is wat geld oplevert en we hebben het voor 5 ton aan kosten, dan moet het ene graf 5 ton opleveren. Ja. Ja. Voor mij is het zo simpel.
Meneer Huisma heeft ook nog een oplossing.
Nou, ik heb een andere opmerking. Ik weet dat de historische vereniging Zuid-Laren bezig is geweest op de begraafplaats in Zuid-Laren met een inventarisatie van van historische graven en dat die informatie ook is doorgegeven aan de gemeente. Dus het is in overleg met de gemeente gebeurd. Dus daar zijn, wat dat betreft zijn daar gegevens over bekend. Dus.
Ja, dat zal zeker zo zijn, maar of dat al compleet is, dat weet ik niet helemaal, Jeroen. Ik hoor van jou dat het niet overal even snel gaat, maar hoe is dat in Zuid-Laren?
Nou, we zijn in Zuid-Laren bezig en ook begonnen. En inderdaad, de historische vereniging Zuid-Laren heeft er bijna 3500 geïnventariseerd. Een keurige inventarisatie. We zijn er met hun nog in discussie over welke aanvullende eisen of aanvullende vragen je nog zou kunnen stellen over van wat maakt een graf nu monumentaal of historisch waardevol. Met andere woorden, er ontbreken nog in onze ogen nog een paar kleine dingen in die inventarisatie. En de vragen, daarom loopt het niet zozeer stroef, maar we zijn aan het zoeken naar capaciteit. En dat is de historische vereniging ook aan het zoeken van capaciteit. Gewoon mensen die daar mee kunnen helpen om te kijken van goh, kunnen die laatste puntjes die we nog missen ook in die lijst krijgen. En dan is vervolgens de vraag, en dat werd net ook even gesteld, vind je dan dat alle graven monumentaal zijn? Met andere woorden, vind je dat die 3500 graven monumentale graven of historische graven moeten zijn? Of ga je daarvan zeggen van nee, ik vind dat een begraafplaats een levend monument is en ik wil daar kunnen blijven begraven zonder dat ik hoef uit te breiden. En ik wil daar verder gewoon gebruik van kunnen blijven maken van een begraafplaats. Dat is voor een deel een gewetensvraag en ook een politieke vraag. Van wat wil je nu met je historische graven? En als je al vindt dat je er heel veel in stand moet houden, hoeveel geld heb je daar als gemeenschap dan voor over?
Mag ik dan even nog zeggen, die opmerking van die vraag van de heer Van Es, misschien kunt u dat schriftelijk stellen aan de wethouder en dat we dan de beantwoording meenemen in de discussie van 4 december? Dan hebben we de technische...
Ik zal een poging doen, maar dat op die manier te verwoorden.
Prima.
Nog even een mailtje naar de Griffie en dan zullen we zelfs trachten om daar nog even een antwoord op te formuleren. En anders dan komt dat aan de orde op 4 december.
En dan laat ik nu de wethouder even zijn verhaal afmaken.
Ja, nou dat gebeurt bijna automatisch, want ik zit op de volgende slide te kijken. En dat zijn de dingen waar we het nu steeds over hebben gehad. Dat je bij ruimen de grafmonumenten verwijderd, dus de stenen bedoel ik in dit geval, meneer Van Es. En dat kosten mogen worden berekend als graven voor onbepaalde tijd op een nieuwe rechthebbende overgaat. Daar hebben we het ook over gehad. En die kosten zijn voor het instand houden van het graf en de begraafplaats. Dan kom ik bij het volgende plaatje. We naderen langzamerhand de laatste plaatjes. Graven en achterstanden. Ik denk dat dit wel even een... ik vond het een eye-opener. Als je kijkt naar de uitgegeven graven in totaal op onze gemeentelijke begraafplaatsen, dan zijn dat 16.400 graven. En dan zijn er dus huurgraven, dus begraven voor bepaalde tijd. Dat zijn er nog geen 3.000. Dus dat is wel degelijk een heel groot aantal. En als je dan kijkt... de achterstand in huurverlenging, dan zie je dus ook dat, dat vanaf 81 doen we dus ons best, zoals ik al zei, om dat administratief op te sporen. Maar ook tussen 70 en 80 zijn nog aardig wat achterstanden in huurverlenging. Dat zou best nog eens wat op kunnen leveren, maar dat gaat dan, zoals ik al zei, met die bordjes. Dan even de processtappen. Dat is eigenlijk het één na laatste plaatje. Dit nieuwe begraafbeleid, dat krijgt u gepresenteerd in een net stuk. Op 4 december zal er op de agenda staan, is mij medegedeeld. En dan hoort daarbij het vaststellen van een beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen. Dat is eigenlijk hoe je op de... Oh, ik moet even doordraaien. Ja, sorry. Ja, de beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en als sluitstuk... En dat is wel een stuk ook, want dat is eigenlijk een soort lezingsverordening. Het is een lezingsverordening. En daarvan is het wel noodzakelijk dat die dit jaar nog vastgesteld wordt. Dus mocht u besluiten dat u 4 december daar geen besluit over kan nemen. Het normale proces is dat u dat dan de keer erop doet. Dan zou op 19 december zou die dan echt wel even vastgesteld moeten worden. Willen wij op 1 januari gesteld staan. En dan heb ik nog één plaatje en daar heb ik niet al te veel aan toe te voegen.
Nou, we hebben tussendoor al heel veel verduidelijkende vragen gesteld. Zijn er nog nabranders?
Ja, sorry.
Mevrouw Wiersema.
Oh ja, sorry, de knop... Iets zeggen van om onze begraafplaatsen in stand te houden, moet er ook zeg maar geld gegenereerd worden als het ware. Ja. En dan zat ik steeds te denken aan hetzelfde hof in Groningen. Maar ik weet helemaal niet of dat zo werkt. Daar hebben ze namelijk een soort aula op de begraafplaats. Een soort theehuis met kunstwerken. En dat is eigenlijk een heel mooi stilteplek. Ik dacht misschien is dat... ik weet niet of dat een optie is om van onze begraafplaats, misschien wel niet op allemaal, maar dat daar toch nog andere dingen mee mogelijk zijn.
Nou, kom met een mooi voorstel, mevrouw Wiersma. Ik ben benieuwd.
Wie weet.
Wij hebben op dit moment niet in de pen om daar met een voorstel te komen, maar ja, uw raad is er ook nog.
De heer Kloos had nog een vraag.
Ja, voorzitter, in het verleden had ik nog eens aangegeven een herinneringsbos. Uw voorganger die zou dat ook altijd meenemen, die zou het ook uitzoeken. Hè? We zijn nog wat verlaat met dit verhaal. Is daar wat mee gedaan of hebben we dat gewoon niet gedaan?
Dat zal nu in de stukken niet voorkomen, maar ik neem dat even mee. Ik kan daar even een aantekening van worden gemaakt en... Evenals de vraag van mevrouw, of kan daar direct antwoord op worden gegeven?
Nou, ik kan inhoudelijk misschien niet direct een antwoord geven, maar in het stuk is wel meegenomen over het herinneringsbos. Dus in die zin is er wel aandacht aan besteed. Ja. Dat zei ik niet, ik zei alleen dat aandacht.
De stilteplek waar mevrouw Wiersma het over had, dat is Wiersma moet ik zeggen, anders krijg ik een enorme tik over de vingers. Dat zit er niet in.
Nou ja, de aula's zijn voor een deel van de gemeente en die zijn, de twee aula's die van de gemeente zijn, zijn verhuurd aan de uitvaartverenigingen, zowel in Zuid-Laren als in Eelde. En de aula hier in Vries is van de uitvaartvereniging. Met andere woorden, wij hebben in die zin niet zo heel veel gebouwen meer op de begraafplaats om iets dergelijks in te richten.
Sorry, voorzitter.
Mevrouw Wiersma, ik was helemaal in de ban van een theehuis.
Ja, nee, natuurlijk. Nee, maar inderdaad, op hetzelfde hof is er sprake van een soort theehuis. En iedereen die daar nog niet geweest is, die zou daar gewoon eens moeten kijken. Het is heel mooi gewoon en ook hoe het beheerd wordt. Maar in ieder geval, misschien is dat wel iets voor ons.
Aan de Boskamp in Assen is ook een theehuis gemaakt, ook een herdenkingsplek. De heer De Graaf?
Ja, dank u voorzitter. Ik zag net in dat mooie laatste tabelletje dat wij dus maar 3000 graven hebben die geld opleveren. Hoeveel graven moeten we nou ruimen om 100% kostendekkend te worden? Een paar honderd, een paar duizend, hoeveel moet er geruimd worden en geld gaan opleveren, even cru gezegd?
Wie kan dat sommetje maken?
Nou, ik weet niet of ik een sommetje kan maken, want uiteindelijk is het zo dat wij inkomsten willen genereren om de begraafplaats, en dat heeft uw voorganger ook aangegeven, duurzaam in stand te houden. Met andere woorden, we willen niet meer begraafplaatsen uitbreiden, maar op de begraafplaatsen de capaciteit of de vraag die we hebben vanuit de gemeenschap ook te kunnen geven en te kunnen genereren. Wat wij doen in feite is op basis van het aantal begravingen en het aantal crematies of bijzettingen wat bij ons binnenkomen, dat is in feite, dat zijn de inkomsten en die zijn begrotingstechnisch gelijk aan de uitgaven die we hebben op de begraafplaatsen. Met andere woorden, wij reserveren niet, wij doen daar verder niets aan, we hebben net zoveel inkomsten als uitgaven. En dat, wat wij willen is niet nog een keer een groot investeringsbedrag aan de raad vragen om een begraafplaats uit te breiden, maar juist om dat te voorkomen willen we juist zeggen van joh, je moet graven die niet meer gebruikt worden of waar geen rechthebbenden meer van zijn, zou je opnieuw moeten gebruiken en ook weer opnieuw moeten uitgeven. En ja, daarmee voorkom je dus dat je opnieuw heel zwaar moet investeren.
Kunt u daarmee vooruit, meneer De Graaf?
Ja, maar het is dus voorspelbaar als wij dus heel enthousiast gaan ruimen, dat we dus meer geld gaan verdienen, even cru gezegd.
Ja. Oké. Okay.
Wil de wethouder nog als laatste iets zeggen?
Nou, ik vond het een genoegen. Het is niet zo'n prettig onderwerp, maar ik vond het wel een genoegen om hier te staan vanavond. En ik vind het ook best wel een ingewikkeld onderwerp. Ik vond het een zeer interessante discussie en we zien 4 december hoe we ermee verder gaan. En we zullen die vraag van meneer Van Es in ieder geval nog even ontvangen en dan vervolgens ook even van een antwoord voorzien.
Oké, okay, dan dank ik iedereen voor zijn aanwezigheid hier en iedereen wel thuis. Tot de volgende keer.